is een goede God. En misschien is niet iedereen daarvan overtuigd, maar God is een goede God. Amen. Nou, we hebben hier een broeder die probeert te vluchten, maar de Heer die is toch sneller, machtiger. Want de Heer die heeft ervoor gezorgd deze week dat hij papa geworden is. Geef hem een applaus. En hij is een getrouwe vader, want hij heeft met me afgesproken. Ik ga nog blijven bij tot de aanbidding. En daarna ga ik weer terug naar huis om te helpen bij... Broeder, een gezegende middag. God is goed. Ja, nou, dat is genade. Ja. Dus je hoeft mensen wel eens een kindje willen en ja, die komen daar niet aan toe. Maar God is goed. En hij heeft voorzien. En we zijn blij dat de Heer dat allemaal doet. En, maar we worden aan alle kanten worden we gezegend. Want over een paar dagen heb ik iemand zien. Ik heb vandaag iemand zien binnenkomen met een zonnebril. Nou is het buiten wel wat zonnig. Maar ik vond die bril wel een beetje donker. Ik kon zijn ogen niet meer zien. Maar die persoon die is volgens mij, hij zit hier. Maar hij is volgens mij al een aantal kilometers verder. Hij wandelt ergens in de zon, hij zweet, ik weet het niet. Het is warm in die, op die plaatsen waar je naartoe gaat, broeder. Maar een paar dagen over, als ik het goed zeg, woensdag dan gaat hij richting Suriname. Om daar toch een aantal weken door te brengen. En hij neemt mee zuster Marion. Ja, die gaan we dus ook moeten missen. Dus onze ogen zijn gericht dan op broeder Gideon, die ons dan zal moeten gaan begeleiden. En we hebben alle vertrouwen erin dat de Heer daarvoor zal zorgen. Maar God is een goede God. Misschien weet je het niet geloven, maar deze mensen in deze gemeente zijn enorm gezegend. Geloof je het niet? Terwijl we hier zitten, is er eentje aan het landen op Schiphol op dit moment. Die komt ergens. Die mensen gaan en komen. Ik ga niet, ik kan hier al. Ik weet niet hoe je het doet. Moet ik harder gaan bidden? Moet ik harder gaan bidden? Uitroepen tot de Heer. Ja, dan kan hij voorzien. God is een voorziener. Maar nee, God is een grote en een machtige God. En... vanavond mogen we weer aan zijn tafel aanschuiven. Het is altijd een goed moment om het avondmaal te vieren. Dat is iets wat Jezus heeft nagelaten. En zijn oproep aan ons is, blijf dit doen. Blijf hier eigenlijk dit herinneren. En dat kan alleen maar als je daarmee bezig bent. Dat het niet een verhaal is, maar dat het iets is waar je elke dag, of elke maand doen wij dat. Maar je mag als je wil elke dag aan tafel schuiven bij de Heer. En hem danken voor zijn verlossend werk. Wat hij voor ons in deze wereld heeft volbracht. Hebben we nog andere mededelingen? Nee, hè? Nee, woensdag hebben we op bidstond. Zoals, wat nog meer? Even kijken als die broeder weg is. Ik wil geen dingen verraden. Nou, hij is al weg, want volgens mij heb ik zijn jas zien pakken. Nou, wat hebben we eigenlijk in petto, in gedachten? Je mag zelf wel zo straks misschien ook een leuk idee geven als je dat hebt. Maar de eerste gedachten die bij ons binnenkwamen waren van... misschien is het goed om straks na de dienst wat op te halen. En dat we iets doen voor hem, zijn vrouw en dat kindje. En ze daarmee verrassen. Ik zou zeggen, ja... we kunnen het doen financieel, maar als iemand andere gedachten heeft, we houden ons daar natuurlijk daarvoor open, dat u met die gedachten komt. Dus laten we dat doen als een verrassing. Die broeder die is toch regelmatig hier om ons te helpen met in de aanbidding, in de lofprijs. En dat zijn toch geweldige dingen. Het is toch een mooi iets als je de Heer mag aanbidden. We zijn er misschien nog niet allemaal van overtuigd, maar ik kan je dit vertellen. Aanbidding kan je hele dag veranderen. Door te aanbidden kan heel je dag veranderd worden. Als je misschien somber bent, je ziet dingen niet zitten. Ga God loven, ga God prijzen. En hij zelf zal komen, te midden van die aanbidding die je hier ervaart, dat hij dan in jouw leven een hele nieuwe weg ingaat. Dat hij een verandering brengt. We gaan naar het woord van God. En dat doen we in de nieuwe Bijbelvertaling. In de brief aan de Colossenzen. En dan gaan we naar Colossenzen 2. Colossenzen 2. Dan gaan we beginnen vanaf vers 1. Dit is wat de apostel Paulus aan de Colossenzen schrijft. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. Opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen. Tot de kennis van Gods geheim, Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. En vers 4 zegt, dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent. En hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Met Christus begraven en tot leven gewekt. Dat is wat het volgende stuk over gaat. Vers 6. Leef, dat is een bemoediging, dat is een aansporing voor de hele gemeente. Leef in eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Vers 9 zegt, want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Vers 11 zegt, in hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door alles wat aards in u is, af te leggen. Vers 12, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht van God, van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. Vers 13 zegt, u was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. En vers 16 zegt, laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is van Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksel menen heel wat te zijn. Vers 19 zegt, zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Niet aanraken, niet proeven, afblijven. Het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. Vers 23 zegt, dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan. Maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en het dient alleen maar tot eigen bevrediging. Laten we vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u deze middag, Heer, voor uw genade en uw goedheid, voor uw liefde, voor uw woord, Heer. Ik wil u bidden en vragen, neem het over op dit moment van mij. Heer, gaat uw gang, Heer. Onderwijs ons vanuit uw woord, Heer. Heer, laat ons, Heer, met Heer, onze hele hart, Heer, het woord van u binnenlaten en doen wat u ons aanbeveelt. Ik vraag dat aan u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Het is een lang stuk en dat zijn een aantal dingen die hier aangekaart worden. Waar wij ons deze middag op een aantal van ze zullen gaan richten. We zullen het denk ik niet allemaal kunnen behandelen. Maar het is wel goed om dit heel goed in ons een plek te geven. Want het Koninkrijk van God, daar moeten we heel goed rekening mee houden. Daar is God de koning van. Daar is Jezus Christus de koning. Hij is de enige die in dit koninkrijk regeert. Hij is de enige die ook in dit koninkrijk zijn plannen voor dat koninkrijk klaar heeft liggen. En wat we hier lezen in dit stukje wat we net hebben gehad, is iets wat zich heeft voorgedaan in de kerken. En ik heb hem boven mijn deze boodschap geschreven, dat er ook in de kerk van Christus dwalingen kunnen binnendringen. Hier is zo'n plaats waar de dwalingen zijn binnengedrongen. En daarom dat Paulus dus een brief moet schrijven naar de gemeente te Colosse. En als hij dit schrijft, dan is de Heilige Geest al uitgestort. Dan zijn mensen vervuld met de Heilige Geest. En dan stroomt de geest door de gemeentes heen. Overal waar Paulus komt, overal waar de discipelen komen, de apostelen, werkt de Heilige Geest. Want overal waar ze komen, bidden ze voor mensen. En die mensen die ontvangen de vervulling in de Heilige Geest. Om maar wat te noemen, Paulus die loopt te Efeze. En die komt daar een aantal mensen tegen die wel gelovig zijn, maar ze kennen Jezus niet. En als Paulus ze aanspreekt, dan vraagt hij aan ze, zijn jullie gedoopt? Bent u gedoopt? En zij zeggen, ja. En hij vraagt, in welke doop ben je gedoopt? En zij zeggen, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. En hij vraagt aan ze, als ze niet gedoopt zijn in Christus. En hij predikt ze op dat moment wie Christus is, wat Christus is komen doen. En hij doopt ze daar in de naam van Jezus Christus en ze ontvangen de Heilige Geest. De Heilige Geest is voor elke christen nodig om de weg voor te zetten. En hier zien we een aantal dingen die gebeuren in de gemeente waarbij er correctie moet plaatsvinden. Soms is het nodig om correctie in de gemeente toe te passen als je merkt dat dingen niet goed gaan. En wat we nodig hebben is het woord van God, wat we nodig hebben is de leiding van de Heilige Geest. Jezus Christus is niet meer op aarde. Jezus Christus is in de hemel. Voordat hij wegging, zei hij, mij is gegeven. Dat zei hij aan al die apostelen die met hem waren. Mij is gegeven, zegt hij. Alle macht. Dus niet een beetje, niet voor een deel. Alle macht, zegt Jezus. In de hemel, maar ook hier op de aarde. Jezus heeft alle macht hier op aarde. Alleen, de wereld is nog niet vrij. En dat maakt dat een groot gedeelte van de wereld nog onder de macht leeft van de vijand, van de duivel. Daarom was het ook zo dat hij ook aan Jezus aanbood, toen Jezus hier verzocht werd, 40 dagen in de woestijn. Als je op je knieën nu valt en mij aanbidt, hij wist precies wie Jezus was. Dus hij vroeg aan Jezus, als je mij aanbidt, dan geef ik jou deze hele wereld. Want hij wist waarvoor Jezus gekomen was. En Jezus zegt tegen hem, alleen de Heere uw God zult gij aanbidden. Dus ik zal jou niet aanbidden. En dat was een belangrijk moment, want heel vaak struikelen mensen, vallen mensen, omdat zij iets graag willen hebben. En alles wat je wil hebben dat buiten de wil van God is, dan ga je eigenlijk met eigen kracht ga je dat proberen te halen, jouw eigen te maken. En daar zit groot gevaar in, want op dat gebied werkt de boze. Op dat gebied wil hij jou in verleiding brengen op dingen die jou niet door de Vader gegeven zijn. Om maar iets geks te noemen. Ik ben een man. Als de Heer niet iemand voor mij, zeg maar, beschikt heeft om aan mijn zijde te wandelen, dan kan ik die persoon wel met allerlei mooie cadeautjes aan mijn zijde, zeg maar, halen. Dat die persoon denkt van, het gaat goed als ik bij deze persoon kom, dan zal ik voortaan een geweldig, luxueus leven hebben. Maar als die persoon niet van de Heer is, heb ik de grootste ellende daarmee. En dan breng ik mezelf in grote problemen daardoor. Dus je zal jezelf in alles, zal je jezelf moeten afvragen, is dit uw wil voor mij? Dat is een belangrijke vraag. Voor heel mijn leven lang moet ik de Heer elke keer weer vragen, is dit uw wil voor mij? En dan zal hij dat aan mij laten zien. We gaan even weer terug naar het woord van God voor vandaag. Als Paulus deze brief schrijft, dan is het zo dat Paulus deze gemeente nog nooit gezien heeft. Deze gemeente heeft hij niet gezien. Deze gemeente is gesticht door een van zijn medewerkers en dat is Epaphras. En die was dus in Colosse, om daar heeft het evangelie verkondigd. En terwijl Paulus in de gevangenis zat in Rome, vanwege het evangelie, omdat hij het woord van God predikte, werd hij gevangen genomen. En vanuit de gevangenis schrijft hij deze brief naar de mensen in Colosse. Omdat hij gehoord heeft van wat er eigenlijk daar allemaal niet goed gaat. En dat daar eigenlijk toch wel verandering in moet gaan plaatsvinden. En we gaan een aantal dingen even op een rij zetten. We gaan beginnen in vers 6. Dan zie je, dan staat daarop getekend dat de apostel ze schrijft, leef in eenheid met Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt, blijf geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wat de apostel hierin eigenlijk ons laat zien, is een belangrijk iets. Je bent in geloof, je bent tot geloof gekomen, je hebt Jezus Christus aangenomen. Maar wat hij aan ze leert is, zorg ervoor, hij gebruikt namelijk beelden. Paulus gebruikt heel veel beelden in zijn brieven die hij schrijft, in zijn predikingen. Maar Jezus gebruikte ook beelden toen hij sprak. Wij noemen dat gelijkenissen. Jezus vertelde, omdat mensen die boodschap niet goed konden begrijpen, vertelde Jezus gelijkenissen. En dat waren aardse gebeurtenissen, zodat je het kan begrijpen waar het over gaat. En hier gebruikt Paulus een beeld. En Paulus zegt, zorg ervoor dat je geworteld bent in het geloof. En wat gebruikt Paulus daarbij? Paulus gebruikt daarbij het beeld van een boom. Een boom kan niet groeien als hij geen wortels heeft. Ik weet niet of je dat weet, maar hij kan niet groeien. Neem een stek, knip het, zet hem in een stokje met iets met water. En je gaat merken dat er na verloop van tijd komen er wortels eraan. Maar daardoor voedt hij zichzelf. En dan gaat hij eigenlijk opgroeien. Zorg ervoor dat je geworteld bent. Laten we even kijken in de psalmen. Dat is een prachtig deel waar eigenlijk de Bijbel ons iets daarover uitlegt. Dat we kunnen zien wat nodig is in onze wandel met de Heer. Psalmen. We gaan naar psalm. Even mijn bril erbij pakken. Psalm 1. Psalm 1, daar gaan we naartoe. Dan gaan we een aantal teksten daaruit lezen. Dan kijk wat Psalm 1 zegt. Dat is het woord van God. Gelukkig is de mens, dat is wat Gods woord ons probeert te leren. Gelukkig is de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van de zondaars niet betreedt. Bij spotters aan tafel zit. Vandaag gaan we aan tafel zitten. Maar ik dank God dat we niet bij spotters aan tafel zitten. Maar we zitten aan de tafel des Heren. We gaan naar vers 2. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht. Vers 3 zegt. Hij zal zijn als een boom geplant aan, aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. In het woord van God is het zo, wanneer je deze teksten die de Bijbel je geeft, tot je neemt en dit je eigen maakt en hiernaar gaat wandelen, dan kan het niet anders dan dat dit wat hier in de Bijbel staat, dit, de vrucht daarvan zal zijn. Dat wanneer je dit neemt, tot je gaat staan aan die waterstromen, je laat dat, wat de Heer eigenlijk geboden heeft, je laat dat op je inwerken, dan moet het zo zijn dat er vrucht uitkomt. Dat moet. Waarom? Omdat God garant staat voor zijn woord. Wat hij zegt, dat doet hij ook. En dit is iets wat hij gegeven heeft voor jou en voor mij. Willen wij tot vrucht komen, dan is dit de weg. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Je gaat niet met spotters om, je doet geen rare dingen. En je zal zien dat je bladeren niet verdorren, zegt hij, maar je zal vrucht dragen. Dan is mijn eerste opmerking ook vandaag. Mensen waarbij je merkt dat ze al jaren in het geloof zitten, maar dat er geen vrucht is, daar is iets fout mee. Dat kan niet anders. Omdat God garant staat voor zijn woord. Als je de dingen doet die, zoals hij dat heeft voorgeschreven, moet er vrucht komen. Moet. Hij staat daarvoor garant. Jezus is het woord van God. Hij zal ervoor zorgen dat hoe dan ook er vrucht zal komen. En dat is een belangrijk iets. En daarom zegt de Bijbel daar zo dat Paulus aan ze van dat ze geworteld moeten zijn in het geloof, in Christus. En dat is een belangrijk iets wat wij eigenlijk tot ons vandaag gaan nemen. Weet je, en wat was er nou eigenlijk aan de hand in die gemeente? Er was in die gemeente waren er ernstige problemen. Er kwamen namelijk dwalingen binnen in de kerk. En die dwalingen die kan je eigenlijk plaatsen onder misleidende filosofieën. Er kwamen dwalingen binnen van mensen die wettisch zijn. Wetticisme dus. En die anderen probeerden regels op te leggen. Zoals bijvoorbeeld het verplichten van je te laten besnijden. Dat was iets wat binnenkwam. Je moet altijd uitkijken wanneer de Heer zegent dat de deur open gaat, dat die mensen binnenkomen. Maar dat er ook mensen binnenkomen die andere gedachten daarover hebben. Het maakt de duivel eigenlijk niet zoveel uit hoe hij jou laat vallen. Als hij jou nou laat vallen doordat hij mensen brengt die voor jou dingen komen doen die jij leuk vindt. Of als hij jou aanvalt met ziektes, met moeite, met pijn. Het maakt hem niet uit. Hier in deze gemeente bracht hij mensen in die gemeente die misschien wel een of andere verbintenis hadden met het Oude Testament. En wat hij in die gemeente bracht was van, Zo kan je Christus niet dienen. Je zal jezelf, of je zal eigenlijk elkaar moeten gaan besnijden. En dat was absoluut tegen het woord van God. Besnijdenis komt wel van God, maar Jezus Christus heeft alles vervuld. En bij Jezus Christus, daarna houdt het op. Mensen hoeven niet meer besneden te worden. Maar nu werd dit gepredikt als een waarheid in die gemeente. Als je niet besneden bent, ben je niet verlost. Dan heb je Christus niet. Dan heb je in ieder geval, mis je God zijn zegen. En dat was iets, dat bracht die gemeente in een enorme, verschrikkelijke toestand. En we hebben een aantal dingen gelezen, maar ik zal ze nog eens een keertje zeg maar, aanwijzen, zodat je kan zien wat er eigenlijk allemaal verkeerd allemaal ging. En wat we verder nog zagen, is dat er mensen kwamen met, die hadden een zogenaamde eigenlijk een kennisleer. Dat noemen ze gnosticisme. En die mensen, die hadden allerlei dingen waar ze eigenlijk de nadruk op probeerden te leggen. Bijvoorbeeld in het denken van mensen. Dat daar, zeg maar, die mensen anders moesten gaan denken. En niet zoals wat Christus eigenlijk had aangewezen. Bijvoorbeeld in vers 21, dan zien we wat daar ook eigenlijk op aangemerkt is. Laten we even gaan naar vers 21. Dit is wat die mensen eigenlijk probeerden binnen te brengen in die gemeente. Wat ze brachten was een leer dat zou moeten gaan voor heilig. Dat je heilig bent als je zo wandelt. En die leer die was, als je wandelt met de Heer, zorg ervoor dat je bepaalde dingen niet meer aanraakt. En dan zie je, dan zegt Paulus, dan kom je eigenlijk in een situatie terecht, waarbij die mensen aan je verkondigen van, raak dit niet meer aan. Zorg ervoor dat je daar niet meer van proeft. Zorg ervoor dat je daarvan afblijft. En die, als je niet uitkijkt, zal ik je vertellen, loopt dat vandaag de dag nog steeds door. Ergens anders schrijft de apostel Paulus, want mensen hielden zich aan voedselwetten toen de tijd. En dat ze bepaalde vleessoorten niet meer aten. Angstig. Dat als je je daar aan die dingen blootgeeft, dan bevuil je je lichaam en dan val je buiten de redding van Christus. Maar dank God voor deze man. Deze man was echt een vijand van de gemeente, Paulus. Maar Jezus Christus heeft hem zelf getrokken. Heeft hem zelf naar binnen gebracht. Heeft zichzelf aan hem geopenbaard. Deze man hoorde volledig bij het oude Joodse geloof. Hij was daar zelf, in synagoges gaf hij daar onderwijs. En God heeft hem gebruikt daarvoor om nu in het Nieuwe Testament aan de nieuwe gelovigen richting te geven. Dus hij schrijft op een andere plek in de Bijbel, alles wat in de vleeshal te koop is, mag je eten. Alles. Mag ik dit eten? Ja. Mag ik dat eten? Ja. Mag ik alles wat in de vleeshal te koop is, mag je eten. Als ze daar schildpad verkopen, mag je eten. Verkopen ze daar leguaan, mag je eten. Alles wat in de vleeshal te koop is, mag je eten. Deze dingen, dit is een groot probleem, zal ik je vertellen. Want waarom maakt Paulus een groot probleem hiervan? Wat sommige mensen niet weten, is dat voordat we Jezus hebben aangenomen in ons leven, dat we gebonden waren door duistere machten. Machten die in de duisternis werken. Die proberen dit ding. Als de vijand dit heeft, heeft hij jou. Als de vijand dit heeft hij mij. En daarom moet je het woord van God openen en kijken wat zegt het woord van God hierover. Want de vijand werkt nergens anders mee dan hier. Als hij jou heeft. En dat probeerde hij in die gemeente ook. Door heiligheidswetten, door voedselwetten, door andere manier van denken. Dat probeerde hij in die gemeente. En daardoor kwam hij in die gemeente, die bloeide. Die gemeente was vol van de Heilige Geest, die stroomde. Maar er kwamen wel dwalingen. Er kwamen dwalingen dat die mensen op het punt stonden gaan staan om eigenlijk de genade van God te verspelen. Genade is wat je krijgt van God. Genade hoef je niks voor te doen. God zegt, hier, alsjeblieft, dit is wat ik je schenk. Daarom begint die brief ook, dat die brief zegt van, A, je was niet besneden. B, je was in zonde. Je was niet bij Christus. Maar de Bijbel zegt dat hij jou besneden heeft. Je hebt het nooit meegemaakt, maar hij heeft je besneden. Wat heeft hij je van besneden? Hij heeft je besneden van de zonde. De zonde maakt geen deel meer uit van jou. Hij maakt geen deel meer uit van mij. Als ik in de fout ga, dan weet ik nou waar ik naartoe moet gaan. Dan weet ik dat ik naar Jezus Christus toe moet gaan. Dan weet ik dat ik hem moet bidden en vragen om vergeving voor het wat ik gedaan heb. Want als je dat niet doet, heeft hij altijd iets om jou aan te klagen. Daarom noemt die brief het ook, dat hij al die voorschriften, al die dingen die staan waardoor je aangeklaagd kan worden, heeft hij ze daar gebracht. Jezus heeft ze aan het kruis gebracht en hij heeft ze afgerekend daarmee. Die dingen kunnen je niet meer aanklagen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je wel blijft wandelen met de Heer. Dat je wel je houdt aan wat de Heer in het woord eigenlijk heeft opgedragen om te gaan doen. En dan zal je voorspoedig zijn. Weet je, als de Bijbel zegt dat je moet uitkijken dat mensen je niet gaan uitleggen van smaak niet, proef niet en dergelijke. Dan kan ik je vertellen dat ik deze dingen regelmatig in mijn leven ben tegengekomen. Dat er mensen aan me vertellen van, kijk, dat ding eet ik niet meer, want ik heb Jezus aangenomen, dus dit is onrein vlees. De Bijbel zegt, alles wat in de vleeshal te koop is, mag je eten. Dan zondig je niet. Dat ze komen met allerlei dromen die ze gehad hebben. En dat ze die dromen vertellen. Ik ken iemand, is een echte christen ook. Maar die, als hij met me belt, moet ik even achteruit gaan zitten. En goed gaan luisteren wat hij vertelt. Want dan heeft hij het over dat hij een grote spin heeft gezien in die droom. En dan gaat hij me uitleggen wat die spin allemaal doet. En wat die spin betekent vandaag de dag in ons leven. Als je zulke informatie krijgt, moet je een prullenbak zoeken. En doe even dit met je voeten, dat die ding open gaat en gaat weg. De Bijbel zegt, en dat is wat Paulus zegt, het moet gaan voor, doorgaan voor wijsheid, vroomheid, geestelijk inzicht. Maar de Bijbel zegt, dat is wat Paulus hier schrijft, het is verzonnen vroomheid. Het is vroomheid naar de mens gericht. Het is vroomheid niet vanuit het woord van God. En daarmee moeten we uitkijken. Dat we ons niet door dat soort dingen laten pakken. Want de tegenstander die probeert ons op allerlei manieren. Probeert hij ons eigenlijk te misleiden. Om ons van het kruis weer af te brengen. Om ons weer te brengen in de wereld. Dus op dit moment is er in de wereld. Zijn er zulke grote problemen eigenlijk gaande. En de mensen die aan de touwtjes zitten, die in de wereld op dit moment voor het zeggen hebben. Ik zou je vertellen, als je ze zou vertellen dat ze gebonden zijn, zouden ze het niet van je aannemen. Maar ik kan je vertellen dat deze mensen volledig onder de controle van de Satan zijn. Volledig. Hebben ze het door? Nee. Ze denken dat zij vrede gaan brengen in die wereld. We hebben Jezus nodig. De vredevorst hebben we nodig. We hebben geen andere nodig. We hebben hem nodig. Hij is het die het voor ons moet doen. Hij. We zullen hem moeten aanroepen. Als we in strijd, als we moeite, als we verdrukking hebben. Dan zullen we hem moeten vragen om ons daaruit te helpen. Maar niet mensen die denken dat zij de verlossing komen brengen. Nee. En je merkt ook hoe dat gaat. Dat gaat helemaal niet goed. Dat brengt alleen maar nog meer oorlogen, nog meer irritatie. Nog meer dat mensen tegenover mensen komen te staan. Terwijl God een andere weg voor ons heeft. Dat er verlossing komt, dat er bevrijding komt. Weet je, en dat zijn dingen, daar moeten we toch zo voorzichtig mee zijn. Dat we deze dingen niet laten gebeuren in ons leven. We gaan naar het volgende. We gaan kijken. Want God is het eigenlijk die al deze dingen in ons leven eigenlijk tot stand kan brengen. En dan zie je, we gaan lezen in vers 16, dan staat er opgeschreven: laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen of nieuwe maan of sabbat, noem maar. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Wat er nodig is in jou en mijn leven is Christus. Dat we hem zoeken, dat we hem eren, dat we hem aanbidden. En dan zegt hij in vers 18, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering. Dat heb je altijd met dit soort mensen. Dat ze dingen zien die jij nooit ziet. Dat ze dingen meemaken. Dat ze openbaringen hebben van God die niemand anders heeft. En dat zijn gewoon dingen die ze zelf bedacht hebben. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd. Dus ze kijken eigenlijk niet naar Christus. Van waaruit het hele lichaam, zegt Paulus, door van alles goddelijke banden bijeengehouden wordt. Nee, daar richten ze zich niet op. Als, zeg maar, als Christus, die het hoofd is van de gemeente, daar zien ze niet naar. Oh, ze kijken alleen maar naar zichzelf. En daarom komen ze tot eigenlijk deze dingen. Waar ze eigenlijk zo voor, die eigenlijk de gemeente daar toch in grote problemen eigenlijk brengen. En u ziet dus ook dat wat de apostel daar eigenlijk aan ze doorgeeft, is dat ze toch heel erg moeten uitkijken. Want er zijn mensen die daar in die dagen gewandeld hebben, die hebben gedacht, en dat hebben ze dus ook verkondigd in de gemeente te Colosse, dat hun verlossing niet compleet is. Er moet iets aan gebeuren. Dus wat Jezus voor ze gedaan heeft, was niet het eigenlijk wat er verwacht werd. Dan moesten ze de dingen gaan doen in eigen kracht. En daarom kwamen ze met deze dingen. En daarom zeiden ze van, je bent eigenlijk niet verlost als je bepaalde dingen niet doet. Je zal eerst deze dingen moeten doen, wil je die echte verlossing meemaken. Maar wat Jezus gedaan heeft, is compleet, volledig naar wat God wilde. We kijken even in vers 9, wat daar staat. Vers 9. Dan zie je dat daar Gods woord zegt. Hier naartoe. Dan zie je Gods woord daarin zeggen, want in hem, in Jezus Christus dus, is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat Jezus nu voor ons is, daar zit heel de goddelijke volheid is daarin aanwezig. De natuur van Christus is goddelijk. God was eigenlijk met Jezus Christus, zoals hij eindelijk, moet ik zeggen, om het lichaam van die levende Christus, was hij verblijd, verheugd om daarin te verblijven. En niet om in een heilig gebouw, een tempel, te wonen. Dit is iets wat eigenlijk ze daarvoor niet wisten. Ze dachten dat God een tempel zocht om in te wonen. Maar de vorige keer hebben we het erover gehad en vandaag zeg ik het nogmaals. Die tempel waarover gesproken wordt, dat is je eigen lichaam. Dat ben jij zelf. God wenst niet op een andere plaats te wonen dan bij jou, in jou. Hij wenst dat hij in jou zijn leven in jou mag leven. Zodat jij niet in de fout kan gaan, maar dat je hem kan blijven dienen. Zoals hij van jou verlangt. In Christus was de enigste persoon waar hij kon gaan wonen. Omdat Christus alles had volbracht wat de Vader wilde. Alles heeft hij gedaan wat de Vader wilde. Hij had het moeilijk. Hij vroeg, indien mogelijk, laat die beker aan me voorbij gaan. Maar hij deed wel wat de Vader wilde. Dus God kon alleen maar in hem gaan wonen. Hij is de vertegenwoordiger. En de Vader woont in hem. En als je Jezus in je leven hebt, dan heb je Jezus in je hart aangenomen, maar dan heb je de Vader ook in je hart. Dan wonen ze beide in je. Door de Heilige Geest doet hij dat werk. Als je kijkt in de Bijbel, dan zie je dat God altijd met zijn volk gewandeld heeft en dat hij in wolken en dergelijke kwam hij met die mensen en leidde hij ze. De eerste persoon die erom vroeg dat hij een tempel wilde bouwen, een gebouw, stenen gebouw wilde bouwen. Weet u wie dat was? Dat was David. Was het nodig? Nee. God verkiest zelf. We zijn begonnen dat de Heer zegt van, op die berg, daar ga ik wonen. Dus bergtoppen, zorg ervoor dat je niet jaloers wordt dat ik daar ga wonen. Maar daar verkies ik om te wonen. Dat was niet nodig. Maar David die dacht, ik woon in een paleis. Ik heb het toch wel goed. Waarom woont God in zoiets? Misschien moet ik iets voor hem gaan bouwen. Een tempel voor hem gaan bouwen. Een huis voor hem gaan bouwen. Maar David zijn leven was niet vlekkeloos. Dus de Heer zei van, want hij had gezondigd ook nog. Dus de Heer zei van, jij gaat voor mij geen tempel bouwen. Weet je wie een tempel voor me gaat bouwen? Je zoon. Die gaat voor mij een tempel bouwen. Dus David heeft die tempel nooit gebouwd. Maar zijn zoon heeft wel die tempel gebouwd. En dat was de plek waar de Joden er naartoe gingen. Maar God heeft nooit verkozen om in een tempel te wonen van steen. God heeft verkozen om in die tempel van vlees, van lichaam, daar te komen wonen. Daar wil hij dat we gemeenschap hebben met elkaar. Daar wil hij tot je spreken. Ik kan niet tot je spreken in de meest intieme dingen waar je doorheen gaat. Maar hij kan het wel. Hij ziet wel waar je doorheen gaat. Hij ziet je worstelen, hij ziet je moeite, hij ziet je falen. En hij kan tot je spreken. Hij kan je vertellen van, houd moed, ga door. Ik ben met je. Ik zal je dragen door alle problemen heen. Dat kan hij alleen. Als ik het zeg, dan denk je van, ja, broeder, mooi om te vertellen. Hij weet niet waar ik allemaal doorheen ga. Hij kent mijn pijn niet, hij weet niet waar ik huil. En ja, dat is waar, ik weet al die dingen niet. Ik mag wel voor je bidden, ik mag wel je opdragen aan de Heer elke dag, maar ik weet niet wanneer je huilt. Maar de Heer weet het wel. Als hij bij je is, weet hij ook wanneer je huilt. Weet hij ook wel wanneer hij je kan dragen door alle moeite heen. En dat is iets wat we met de Heer eigenlijk nodig hebben. Dat hij in ons leven wil gaan werken. En dan zie je dus dat, als we gaan kijken naar vers 10, dan staat daar opgetekend, wat we net ook al over gehad hebben, vers 10 zegt, dat, vers 9, want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. U bent van die volheid vervuld. Je hoeft nergens meer naar te zoeken. Je hoeft jezelf niet sneetjes aan te brengen in je lichaam om te denken van, nou dien ik de Heer dan toch op een bijzondere manier, want dit is wat de ander niet wil doen. Nee, de Heer schenkt je dat en hij zegt, die volheid woont in jou. Hij is bij jou. Hij wandelt. Hij gaat met jou, overal waar je naartoe gaat. God heeft zichzelf definitief geopenbaard in Christus. Christus is eigenlijk de algenoegzame volheid van leven en redding voor elke christen, voor jou en voor mij. Hij is genoeg. Hij is alles wat we nodig hebben. We hoeven eigenlijk niet naar iets anders te gaan. We moeten Christus Jezus volgen. En daartoe ontvangen wij de vervulling. En aan het kruis heeft hij eigenlijk met alle klachten, met alles wat tegen ons getuigt, heeft hij afgerekend. De Bijbel zegt in vers 14 dat hij ons dat heeft kwijtgescholden. En dat is toch een grote liefde die hij in ons heeft geopenbaard. Wat hebben we hem toch nodig? Paulus legt daarom ook door deze brief, weerlegt hij ook de misleidende filosofieën die op dat moment in die gemeente speelden. En hij bidt ervoor dat die gemeente in alle dingen genade en vrede mag ontvangen. Want hij zegt toch wel eigenlijk iets moois aan ze, dat hij aan ze vertelt. Laat maar even kijken hier. Hij zegt, ze zijn goed begonnen. Even kijken. Hij zegt, u bent goed begonnen. Wie is je in de weg gekomen? Ik kan zo snel dat vers niet vinden, maar het staat hier wel. Vers 11. Even kijken. Dat ja? Oké. Okay. 11. Dit is wat hij ze hier laat zien. Ja. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door alles wat aards is in u af te leggen. Nee, dat staat dat niet. Maakt niet uit. Ik kan het vers niet zo gauw vinden. Maar het staat hier wel in dat Paulus aan ze vertelt dat ze goed begonnen zijn. Ze zijn goed begonnen toen ze Jezus Christus aannamen. En toen ze Jezus Christus hebben aangenomen, is er iets gebeurd. En dan vraagt hij aan ze, je bent zo goed begonnen. En dan vraagt hij aan ze, wat is jou nou in de weg gekomen? Dat je het verlossingswerk van Jezus loslaat. Waarom doe je dat? Hoe komt dat, vraagt hij aan ze. En dat is iets waar we zo waakzaam over moeten blijven. Over dingen die op onze pad komen. Over mensen met andere leer. En daarom is het belangrijk dat je niet zomaar een bepaalde prediker achterna loopt. Als je iemand wil volgen in zijn onderwijs. Galaten 1. Oké, zoek het op. We komen er zo. Is verstandig om niet zomaar iemand achterna te lopen. Er zijn mensen die zodra ze horen dat er iemand is die een geweldige bediening zou hebben, dat ze met hordes naartoe lopen. Maar jij weet niet wat voor leer die persoon brengt. Het belangrijkste is dat je weet dat die persoon het kruis predikt. Dat die persoon predikt dat je jezelf volledig moet geven in het onderwijs van Jezus. Dat je jezelf moet overgeven in de bediening van Jezus. Dat je niet de woorden van een mens gaat navolgen. Maar pak het woord van God erbij en kijk, klopt dat wat die man allemaal zegt? Wat die man belooft? Wat die man daar zegt, komt dat overeen met het woord van God? Dat zijn belangrijke dingen dan dat je hoort dat er iemand komt en dat er geweldige dingen gebeuren. Ik ben in conferenties geweest waar de mensen gesproken hebben. En daarna werd er gevraagd van, kunnen er een paar oudsten, voorgangers die hier zijn, naar voren komen om te bidden voor die mensen. Er kwamen hele horden met mensen kwamen naar voren. En ik werd geroepen en ik ben gegaan en ik heb gebeden. En ik kwam bij iemand en ik deed mijn hand. Mijn hand was nog niet op de persoon en die persoon lag, boom, op de grond. En die persoon was met een vriendin. En ook die kwam. En die keek maar, boom, op de grond. Ik denk, nou, de salving werkt hier zo. Het is echt een salving die hier werkt. In Gods huis. Maar even later zie ik ze dingen doen, dat ik bij mezelf vraag van, zijn dit christenen? Er zijn ook dingen in Gods huis die niet uit de Heere zijn. Het heeft niks te maken met salving. Maar het heeft alles te maken met amusement. Grote amusement. Dat je als je komt, dat iemand zijn hand uitstrekt, dat er hele dingen achteruit vallen. Maar dat is Gods werk niet. Het maakt de tegenstander niet uit hoeveel mensen hij daar naartoe kan leiden. Als hij ze maar daar naartoe kan leiden. En dat daar in de dwaling kan meenemen. En dat maakt dat het zoiets is waar je zo voorzichtig mee moet zijn. Je kan beter op je knieën vallen en de Heere vragen, Heere, leid mij hier doorheen. Heere, wat is uw weg voor mij? Heere, wat is er niet goed aan mijn leven? In plaats van dat je gaat en dat je een komedie uithaalt, dat is iemand zijn hand uitstrekt, dat jij jou achter zelf achterover gooit. En is dat iets wat ik vertel, dat iets is wat een vreemd iets is? Nee, dit is iets wat een 4, 5 jaar geleden was dat hot item in gemeentes en conferenties. Dat mensen dit deden. En dan vloog heel die massa comedie. Ik heb Jezus dat nooit zien doen. We moeten altijd bij de waarheid willen blijven. We moeten bij Christus willen blijven. We moeten niet willen blijven bij amusement. Nee, amusement brengt ons niet naar waar Jezus Christus wil dat we zullen gaan. Want hij heeft voor ons een leven en overvloed van leven. Hij heeft voor ons geen. Die prijs die hij moest betalen aan het kruis was veel te hoog om dat te doen. En er zijn mensen in de wereld die op dit moment nog steeds die bedieningen hebben, die dit soort dingen doen. Nou kijk, als mensen die mensen willen volgen, dan zegen ik je. Maar ik weet wel dit, de weg daarnaartoe, dat zal niet makkelijk zijn. Wat ik zei vertellen, die mensen die zo vielen toen ik eigenlijk voor ze bad, ik zag ze daarna met iemand uit ons eigen midden, die God al lang niet meer dient. En hij zag met ze praten. Ik zal mezelf niet voor de gek laten houden voor zoiets. Als God niet zegent op dat moment, dan betekent het dat ik dat moet laten daar. En dan moet ik op een ander moment terugkomen. Moet ik God vragen om me te vergeven. Misschien zijn er dingen die opgeruimd moeten worden in mijn leven. God is een heilige God. God zorgt ervoor dat die tempel wel rein wordt. Hij zorgt ervoor dat alle dingen in die tempel die niet goed zijn, dat die weer gemaakt moeten worden. Daarom wil hij niet wonen in steen. Als dat ding steen hier staat, dan moet je met een hamer komen om het stuk te slaan. Maar binnen in mij kan hij toch wel iets doen. Dan kan hij toch wel een verandering aanbrengen. Kan hij me vertellen van, nou, wat je nu hebt gedaan, ik zou op een andere manier weer met je vrouw praten. Ik zou haar liefdevol behandelen. Ik zou daar op een correcte manier met haar handelen. En dan zal je zien dat er opeens zegeningen komen. Want dan kom je bij die waterbronnen. En dan zie je dat daar opeens vrucht gaat komen. Want je doet niet aan wat de wereld doet, maar je doet gewoon aan wat God in je leven wil doen. En zolang we daar niet komen, blijft er strubbelingen. Blijft er dat het niet vooruit gaat. Maar dank God, Paulus heeft geschreven naar die gemeente. Zorg ervoor dat je wandelt, dat je je vasthoudt. Dat Jezus Christus, hij heeft jou al verlost. Hij heeft die zonde al op zich genomen. Je hoeft niks meer te doen, zegt hij. Wat je moet doen is aanvaarden en zeggen, Heer, ik dank u. Ik dank u voor het leven dat ik met u heb. En ik dank God voor deze genade die we in hem mogen hebben en waar we naar mogen leven. We moeten ons houden. De Bijbel zegt we moeten ons houden aan Jezus Christus, want hij is het hoofd van de gemeente. Waarom zou je iemand anders gaan volgen? Iemand die veel minder is? Iemand die de weg niet gegaan is? Waarom zou je die gaan volgen in plaats van dat je Jezus Christus gaat volgen? We hebben Jezus Christus nodig. Als laatste tekst lees ik Galaten 4. Galaten 4. Galaten 4. Galaten 4 vers 3 zegt, op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van deze wereld. We zullen het niet willen toegeven en toch was het zo. We deden dingen in deze wereld en we hadden niet eens door dat we slaven waren van die wereld. Maar God is het die ons daarvan heeft verlost. En dan zegt hij in vers 9, hoe is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen, meer nog door God gekend ben opnieuw tot die zwakke, armoedige machten overgeeft. Ik kon die tekst niet vinden, maar door de Heilige Geest heb ik nu gezien dat het vers 9 is. Galaten 3. Galaten 4, vers 9. Hoe is het mogelijk, vraagt Paulus. Hoe is het mogelijk dat je je door die dingen laat inpalmen? Dat je door die dingen laat meenemen, door allerlei leugens, door bedrog. Hoe is het mogelijk? Wij behoren Jezus Christus te volgen, de waarheid te volgen. En dan zullen we zien dat er voor ons leven met Jezus is. En dat wij door hem die verlossing hebben. Waar we zo allemaal eigenlijk met onze ogen naar uitkijken. Dat wij door alle dingen dat hij ons daarvan verlossen zal. We gaan naar het avondmaal toe. Een avondmaal en dan gaan we naar Matthäus 26. En dan gaan we naar vers 17. En dan staat er op de eerste dag van het feest van de ongedezen brood kwamen de leerlingen naar Jezus en vroegen, waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen, zodat u het Pesach, dat is het ook het Pascha, kunt eten. Hij gaf hun de opdracht om naar een zekere persoon in de stad te gaan en hem te zeggen: de meester laat u weten, mijn tijd is nabij. Ik wil met mijn leerlingen bij u het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het Pascha. Vers 20 zegt: toen het avond was gevallen, lag hij samen met de 12 voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: ik ben het toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die tegelijk met mij iets uit de schaal nam, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. En dan gaan we naar vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Hij zegt: ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik het met jullie opnieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Jezus heeft hier heel duidelijk aangegeven dat wat hij hier is komen doen in deze wereld is een nieuwe afspraak, een nieuw verbond. Een verbond is een afspraak, iets tussen twee partijen. Jezus is gekomen en hij heeft met ons afgesproken, toen met de discipelen, maar nu met jou en mij, dat hij een nieuwe afspraak maakt. En het belang hiervan is dat hij zichzelf heeft gegeven, zijn hele lichaam, zijn bloed. En dat is voor de tegenstander iets wat niet eenvoudig is. Iets wat de tegenstander zelf niet kan, ook nooit zal doen. Wat geen mens zal doen om te sterven voor mensen die zondig zijn, voor mensen die het niet goed doen, voor mensen die teleurstellen. Maar hij is gegaan aan het kruis en hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft zijn lichaam gegeven. En de Bijbel zegt dat door het bloed heeft hij jou en mij gekocht. Hij heeft geen geld gebruikt. Door zijn bloed heeft hij ons gekocht. Teruggekocht uit het rijk van de boze. En daarom kunnen we nu bij hem zijn. En daarom kunnen we deelnemen aan het avondmaal. Daarom kunnen we in alles wat we doen weten dat hij met ons is. Dat hij ons leidt. Wanneer we weten dat wij ook onszelf houden aan het verbond met hem. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen voor ons, voor ieder van ons. Ik vraag een zegen, Hemelse Vader, ik dank u.